Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In Tendens vandaag 1 gast en 27 onderwerpen. We gaan het hebben over de Nag Hammadi geschriften. We gaan het hebben over het evangelie van Thomas, maar vooral over een begrip, een prachtig begrip wat in de middeleeuwen wordt aangeduid met de kennissen des herten, de kennis van het hart, oftewel de gnosis. En ik spreek erover met Dr. Anders Bram Moerland. Hij is cultuurfilosoof. Zeg ik dat zo goed, meneer Moerland?
Ik denk wel dat je dat goed uitspreekt, ja.
Wat is een cultuurfilosoof?
Wat is een cultuurfilosoof? Eigenlijk ben ik gewoon Bram Moerland, hè.
Ja.
Maar ik heb ooit les gegeven.
Okay.
En waar geef je dan les in? Dan moet dat vak een naam hebben en dat heet de cultuurfilosofie.
Oké. En dan kan ik ook vragen, en wie is Bram Moerland, maar dan...
Ja, dat verandert ook nogal vaak, Rinus.
Oh, ja.
Ja, dat weet ik ook niet helemaal precies. Daar ben ik ook nog steeds naar op zoek. Al ruim 70 jaar.
Ja. Ruim 70 jaar.
Ja, maar ik lig er niet wakker van dat ik het antwoord niet weet.
Nee?
Nee. Want zoeken is wel leuk.
Zoeken is een hele leuke spirituele bezigheid, hè?
Ja, en ik bedenk nou dat we daarmee ineens de kern ook van dat onderwerp waar ik me de laatste jaren mee bezig hou.
Ja.
Wie vindt zal zoeken, hè? Wie zoekt zal vinden.
Ja.
Wie zoekt zal vinden. Dat is een van de grote verrassingen die ik ontdekte toen ik mij zomaar eens een keer met allerlei oude teksten ging bezighouden. Dat in die begintijd van het christendom het helemaal niet om geloof gaat. Het geloof is eigenlijk een hele late uitvinding binnen de geschiedenis van het christendom.
Ja, ja.
In het begin gaat het over zoeken. En dat je dan op een gegeven moment zult vinden. En... als je het hebt gevonden, dat je dat dan weer moet loslaten en weer gewoon verder moet gaan als een soort van reis met een doel. En als je dan ergens bent aangekomen, dan kijk je rond en dan geniet je en dan doe je op wat je daar allemaal ervaart. En de andere dag trek je weer verder naar een andere bestemming. Het is bijna niet te geloven dat die houding, die manier van omgaan met de zin van het leven... dat dat misschien wel de oorspronkelijke boodschap van Jezus was.
Gewoon simpelweg op reis gaan en zie maar waar je uitkomt.
Op reis gaan door het leven. De vroege christenen heten de mensen van de weg. Die gingen op weg. En als je aangekomen was, ging je daarna weer verder. Het staat ergens in zo'n teruggevonden oude tekst dat je... elke avond je kleren moet uitdoen. En dat is dan symbolisch.
Ja.
Dat is dan kleren staan in die oude teksten die ik dan bestudeerd heb. Als het symbool voor zingeving. Hè? Dus vandaag heb ik mijn leven zin gegeven. Bijvoorbeeld door dat gesprek met jou. Dat is nu vandaag waar ik mee bezig ben.
Mm-hmm.
En dat is over een klein uurtje weer voorbij. Dan heb ik in dat gesprek met jou nu zin gegeven aan ons beider bestaan, neem ik aan, in elk geval aan het mijne.
En aan het mijne, hoor.
Ja. Maar is daarna weer voorbij. Hè? Dus dat moet je ook weer loslaten. En daarna ga je weer verder naar de volgende zingeving. Dus je reist van zingeving naar zingeving. En wat ze dus zeggen, hè, in die teruggevonden tekst die ik dan, waar ik dan een boek over heb geschreven, dat je elke avond je kleren uit moet doen. Dus dat je zingeving van die dag moet loslaten. Dat je weer naakt wordt.
Yes.
Naakt zonder betekenis. En dat je de andere ochtend weer gewoon nieuwe kleren aandoet. Dus je geeft weer opnieuw morgen zin aan het bestaan van die dag. En dat laat je weer los aan de avond. Ja. Dus je moet je ook geen zorgen maken vandaag. Wat je morgen als kleren aan zal doen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want heden is heden. En het gaat om de zin van het bestaan nu. En dat is een voortdurend creatief proces als een avontuur van het leven zelf.
Eigenlijk hoor ik u zeggen, die zingeving die komt vanzelf wel.
Nou, er is een filosoof Habermas.
Ja, Jurgen Habermas.
Jurgen Habermas.
Ja.
En die zegt, waarheid is iets wat gebeurt in een goed gesprek.
Oké. Okay. Prachtig.
Dus een gebeurtenis. Waarheid is een gebeurtenis.
Ja.
Als twee authentieke mensen met elkaar in gesprek raken en er is een soort van contact, dan gebeurt er in zo'n gesprek waarheid. Die is na het gesprek ook weer voorbij.
Dat vind ik ook zo prachtig in dat boek van die dominee, dominee Klaas Hendriksen uit Zeeland. Die, zo ja. in, die zegt ook over God, God bestaat niet, God gebeurt.
God gebeurt, ja, ja precies. Ja.
Prachtig.
Ja. Ja. Of niet.
Of niet.
Of niet, ja. He, dus het gebeurt of niet, maar het is niet iets wat je vast moet houden, vast moet pakken en over de nacht heen moet tillen naar de volgende dag. Het gebeurt of het gebeurt niet. En ga op weg. En soms schijnt de zon en soms is het bewolkt. En zo zal het zijn.
Het gaat om het onderweg zijn. Het gaat om het op weg zijn. Om het reizen, om het in beweging komen.
Het gaat om het onderweg zijn, in beweging komen. En ik heb een bepaalde metafoor die van mijzelf is. Mijn vrouw en ik zijn ooit een keer op weg gegaan naar Istrië. En daarom spreek ik dan over de Istrië-metafoor.
Waar ligt dat?
Istrië, dat ligt ver weg.
Ver weg.
Heel ver weg.
Heel ver weg.
In Kroatië ergens. Okay, in Kroatië, ja, ja. Maar ja. Heel ver weg. Dus we zijn op weg gegaan naar Istrië. Maar we zijn nooit aangekomen omdat het onderweg zo leuk was. Maar we zouden geweldig. Nooit aangekomen waar het zo leuk was, ja. Als we niet een plannetje hadden gehad. Dus elk plannetje is ook maar voorlopig. Waar het om gaat is dat je op weg gaat. En dat je de bereidheid hebt om de zekerheden die je nu hebt te relativeren, los te laten. En weer op weg te gaan naar het volgende avontuur. Op weg naar Istrië. En ja, onderweg ontdek je dan dat daar iets is wat ontzettend leuk is. En daar kun je dan heel lang bij verblijven. En tenslotte weer terugkeren naar huis zoals met onze vakantie toen. Dus we zijn nooit in Istrië aangekomen, maar we hebben het reuze naar onze zin gehad.
Een heleboel mensen zouden nu roepen van die meneer Muurland, die houdt zich niet aan zijn eigen afspraken, want die ging toch naar Istrië.
Ja, precies. Dus ja.
Die gaan commentaar leveren op de procedure.
Ja, ja. Maar waar het om gaat is dat je op weg gaat. Dat je niet op je stekje blijft zitten. Dat je niet in de waarheid van vandaag jezelf beknelt en de waarheid van vandaag meeneemt als de gevangenis van morgen. He, de waarheid van vandaag is de gevangenis van morgen. En ga weg. En zie maar waar je dan terechtkomt. En dat is het wel handig om een richting in te slaan.
Toch wel?
Ja, bijvoorbeeld naar Istrië.
Maar maakt niet uit.
Maakt niet uit?
Maakt niet uit.
Nee, ga weg.
Ga weg.
Kom in beweging.
Ja.
Zoek. En vind onderweg. En als je hebt gevonden, laat weer los.
Ik heb u in het begin van het gesprek heb ik u cultuurfilosoof genoemd. Ik had ook kunnen zeggen dat u zich bezighoudt met religie. Maar gaandeweg het gesprek, nu al begin ik een beetje te ontdekken van religie gaat uit van waarheden die je vast kunt pakken.
Nou, dat is maar ten dele waar. Dat is waar voor de christelijke, kerkelijke traditie. Die heeft zich helemaal geconcentreerd op dogmatische waarheden.
Ja.
Maar dat is helemaal geen kenmerk van religies in het algemeen.
Vertel.
Boeddhisme is heel anders.
Ja.
Boeddhisme is heel anders. Het christendom is erop gebaseerd dat je iets zou moeten geloven. Het christendom, het kerkelijk christendom, bestaat bijna bij de gratie van de geloofsbelijdenis. En dan moet je net als iedereen 2000 jaar voorheen zeggen, ik geloof dit en dat. En morgen zegt iemand anders ook weer, ik geloof dit en dat. Dat is bijna het kenmerk van het christendom, dat je moet geloven, dat je iets moet geloven, dat je in een waarheid moet geloven. En zelfs dat geloof, dat dan op welke wijze dan ook redt, verlossing brengt. Hè? Niet Jezus redt, maar je kent dat lied van Jezus redt, alle mensen opgelet. Nee, het geloof redt. Je moet iets geloven en het geloof dat biedt dan de verlossing. Dat is heel erg uniek voor het westerse christendom.
Okay.
Er is in het boeddhisme nog nooit iemand op het idee gekomen dat je ook maar iets zou moeten geloven. Dat is daar helemaal vreemd.
Maar geloven dan in de zin van voor waarheid aannemen?
Geloven in de zin van voor waarheid aannemen. Ja. Dat iets zou zijn wat tot de religie behoort, dat is een typisch christelijk, dan kerkelijk christelijke opvatting. Die is er ook nooit zo. Die is er in het begin, is die er ook helemaal niet. Dat idee dat je iets moet geloven, dat ontstaat pas een paar honderd jaar na Jezus.
Oké. U maakt een onderscheid tussen het kerkelijke christendom En het onderwerp waar u zelf heel veel mee bezig bent, de gnosis.
Ja.
Gnosis is een de kennissen des herten, de hartenkennis, is een verschijnsel wat in het traditionele christendom heel veelvuldig voorkomt. Maar u maakt een onderscheid tussen het kerkelijke christendom en de gnostiek.
Ja, nou, ik heb in mijn jeugd, op mijn 14e ongeveer, heb ik heel bewust afscheid genomen van het christendom.
Heel bewust?
Ja, heel bewust, ja.
Want?
Ja. Oh, want?
Want?
Oh, ja, we komen dan terug op dit onderwerp, maar dan gaan we nu even een omweggetje maken van mijn jeugd. Ja, is goed.
Ja.
Ik ben geboren op een dorpje in Zeeland. En daar ging ik met mijn moeder mee naar de kerk, met broers en zussen. En dat hoorde zo. De kerk zat stampvol. Er stond een man op een preekstoel, ervoer ik als klein kind van 7, 8 jaar. En die riep daar luid, bijna huilend, een beetje sprechzingend. Hè, dat hoort bij die traditie van die
gemeente,
van die kerk. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat al die mensen daar in die kerk verschrikkelijk zondig waren. En ze kwamen elke zondag ook weer terug en hoorden dan dezelfde boodschap. En bovendien vertelde die man er ook nog bij dat de kans dat hun zonde vergeven zou worden buitengewoon klein was.
Ja, ze bestaan
ja, maar er zouden maar heel weinig mensen uitverkoren zijn. Hè? Dus die mensen kwamen elke keer terug, elke zondag. En dat verbaasde mij als kind buitengewoon. En ik vroeg me af, wat zouden die mensen toch gedaan hebben? Want daar hadden ze het nooit over. Ze hadden iets vreselijks gedaan. Mm-hmm. De straf zou ongelooflijk naar zijn. Ja. Maar ik kwam er niet achter wat ze gedaan hadden. En ik had een gevoel.
Bent u daar inmiddels achter wat ze gedaan hebben?
Nee, nog steeds niet.
Okay.
Nee, nog steeds niet. Dus ik had als kind, had ik al als heel, ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar het was voor mijn 10e jaar toch al het gevoel dat er een soort van vergissing was. Iedereen in het dorp had iets vreselijks gedaan, maar ik wist van mezelf dat ik niks gedaan had. Het ging niet over mij. En in de eerste klas van de lagere school zat ik, het werd heel donker en het begon te onweren, geweldige bliksemflitsen. En de juffrouw zei dat we met gebogen hoofd en ogen dicht en handen gevouwen moesten gaan zitten. En dan bad zij of toch ook deze keer maar weer onze terechte straf en ons voorbij zou gaan. Want natuurlijk hadden we verdiend onmiddellijk neergebliksemd te worden vanwege onze grote zonde enzovoort enzovoort enzovoort. En dan keek ik stiekem onder mijn ogen en dan zag ik eindje verderop een jongetje luidkeels wenen. Hè, zo. Want die vreesde inderdaad dat zijn laatste uur geslagen had. Dacht ik, die heeft dus ook iets gedaan. Want waarom zou je bang zijn? Hè? Als je bent alleen bang als je iets gedaan bent en hebt en vreest voor de straf die komt. Maar ik had niks gedaan. Dus ik had het gevoel dat ik op de verkeerde plaats op aarde was terechtgekomen. Er was een soort van vergissing in het spel. Nou had je bij ons in het dorp ook schorren. Buitendijks had je schorren.
Wat zijn schorren?
Schorren, ja, dat is een soort van woeste natuur buiten de dijken, waar alleen maar een soort van gras groeit met kreken en modder en waar het water omhoog komt en weer weggaat, hè, met eb en vloed. Dat zijn buitendijks gebied. En daar ging ik heel vaak wandelen in mijn dode eentje. Ook als jochie al. Zwierf ik over de schorren. En ja, als ik daarop terugkijk, dan zeg ik nu dat ik twee levensgevoelens ervoer. Het ene noem ik het binnendijksgevoel. Dat is een gevoel van beklemming, van zonde, van zwaarte, van somberheid, van rouw. Want de mensen liepen allemaal in het zwart, hè, gebogen onder de zonde. En ik had het buitendijkse gevoel, en daar was goedheid, daar was vrede, daar was natuur, daar was eenheid met de natuur. En ja, een vanzelfsprekend soort goedheid en veiligheid. En dat noem ik nou mijn buitendijkse gevoel. Dat is een soort van terugblik. In mijn jeugd waren er twee soorten gevoelens, het binnendijkse gevoel en mijn buitendijkse gevoel. Van beklemming enerzijds en van die goedheid. En dat is een van de redenen geweest waardoor het ik een gevoel had dat er iets anders was waar ik niks mee te maken had. En dat was buitendijks.
Okay.
Dus dat wat binnendijks zich afspeelde, die zonde enzovoort,
yeah.
dat ging over hun,
yeah.
maar dat ging niet over mij.
Okay.
En mijn buitendijkse gevoel, dat bevestigde mij als het ware in het feit dat er iets was wat heel erg de moeite waard was, waar ik mee te maken had. En dat kleurde mijn jeugd. En dat heeft mij ertoe gezet om op een gegeven moment te zeggen van ja, daar heb ik helemaal niets mee te maken met dat binnendijkse gevoel. Ik heb daar afscheid van genomen. Ik heb ook geen geloofsbelijdenis gedaan. Ik heb ook heel duidelijk besloten dat dat niks voor mij was.
Ja.
En dat was fijn, dat was goed.
Om van die vorm van christendom afscheid te nemen was goed.
Ja, was goed. Ik voelde mij een beetje eenzaam.
Oké. Okay.
Maar het was een zoete eenzaamheid.
Uh-huh.
Het was een prettige, aangename eenzaamheid. Ik had overigens...
En u zegt dat u bent er nog steeds niet achter wat die mensen daar verkeerd hebben gedaan.
Ik ben er nog steeds niet achter wat ze verkeerd hebben gedaan. En het interesseert me ook niet. Als
okay.
ik zo vrij mag zijn. Het is iets wat die mensen elkaar aanpraten. En
ja.
ja, denk ik, wat vreselijk. Dat vreselijk dat je dit elkaar aanpraat.
Uh-huh.
Dus wat je elkaar ook aanpraat.
Ja.
Dat je dit elkaar aanpraat. En dat je elkaar aanpraat dat je onbekwaam bent tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad.
En
met Augustinus dat je zegt van dat je een en al zonde bent. Dat je zo zondig bent dat je niet eens ook maar iets kan doen wat zonder zonde is. Hè? Zoals Augustinus dat zegt, non posse non peccare. Ik kan niet iets doen wat geen zonde is. Ik voel daar een geweldig grote afstand van. Maar ondertussen ben ik daar ook niet de enige, zo heb ik ontdekt.
Nee.
Er zijn steeds meer mensen, ook binnen die christelijke kerken, die dat oorspronkelijke idee dat Jezus voor onze zonde gestorven zou zijn, want dat hoort er natuurlijk bij, hè?
Ja.
Bij dat gevoel van zonde. Wij zijn zondig, we kunnen dat niet zelf repareren,
ja.
maar gelukkig is Jezus plaatsvervangend gestorven voor onze zonde. Hè? Dus dat is dan de verzoening.
Ja, alsof er een God is die bereid is om zijn eigen zoon aan het kruis te spijkeren.
Ja.
Ja.
Maar dat verhaal, dat wordt in de katholieke mis bijvoorbeeld ja. nog steeds beleden. Hè? Dus het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hè? Dus het zoenoffer,
ja.
de hostie als het lichaam van Christus, het symbool daarvan. De wijn als het symbool van het bloed.
Ja.
Dus het lichaam en het bloed wat geofferd is
ja.
voor onze zonde. Het is nog steeds een fundamenteel onderdeel van de katholieke mis. Het zit in de tekst. En dat is toch...
Maar een heleboel mensen weten niet beter dan dat er binnen de christelijke traditie... dat er andere opvattingen mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld een gnostische opvatting.
Ja. Wat zei je? Weten veel mensen dat?
Die weten ze niet.
Nee, precies. Dat weten zij niet.
Nee.
Dus iemand vroeg mij een tijdje geleden... waarom schrijf jij toch van die boeken over Jezus... terwijl je toch zo'n ruimdenkend mens bent... En toen zei ik, ja, omdat ik van verbazing nog niet bekomen ben. Ik dacht ook dat het christendom was, dat het daarover ging. Daar ben ik in opgegroeid. Dat het christendom, dat gaat over Jezus, die
aan het kruis gestorven,
is als Gods heilsplan met de mensheid van tevoren beraamd, hè, met opzet, ja. om dan ja, te boeten voor onze zonde. Dat was het dus. Ja, en dan kom ik bij toeval achter hele oude teksten die in 1945
ja.
teruggevonden worden. En die lees ik.
Want,
en dan val ik achterover van verbazing. Ja, en dan zeg ik, ja, maar daar gaat het christendom helemaal niet over.
Want cultuurfilosoof Bram Moerland, waar ik nu mee zit te praten, is toevallig wel de schrijver van de boeken Schatgraven in Nag Hammadi, Schatgraven in Thomas. Dat gaat dan over het evangelie van Thomas. Dus u heeft afscheid genomen van het kerkelijke christendom, maar u bent wel op zoek gegaan naar... Jezus, naar zingeving, naar het evangelie, naar God.
Ja, ja, ja. Natuurlijk ben ik op zoek gegaan, omdat ik al tijdens mijn wandelingen over die schorren, wat je dan in terugblik zou kunnen noemen, een bijna mystiek gevoel had. He, dat zo ervoer ik dat niet op dat moment, het was er gewoon, maar in terugblik zei hij, dat is bijna een mystiek gevoel van eenheid.
Ja.
En toen ik dan ging studeren in Leiden, dacht ik, goh, wat jammer, ik ben mijn schorren kwijt. Hè? Dus die liet ik achter. Ja,
ja, dat buitendijkse gevoel.
Dat buitendijkse gevoel. En wat gebeurde er toen? Ik ging op een gegeven moment naar het Volkenkundig Museum in Leiden. En daar was een nis met drie hele grote Boeddha-beelden. En daar ging ik zitten. En tot mijn buitengewoon grote verbazing had ik daar ineens dan zelf een buitendijkse gevoel. Huh? Dus bij die Boeddha-beelden in stilte en een beetje schemerachtige sfeer, had ik precies hetzelfde gevoel als wat ik op die schorren ervoer. Een merkwaardig soort van eenheid, maar dan wel in een museum. Ik wist als jongeman van 17 jaar, van zo oud was ik toen ik ging studeren, helemaal niks van het boeddhisme. Ik had nog nooit van het boeddhisme gehoord. Maar op een of andere merkwaardige manier riep die glimlach van dat beeld, riep precies dat gevoel op wat ik op die schorren ervoer. En dat is, ik ben daar een jaartje geleden nog eens terug geweest, naar datzelfde museum, een beetje met angst in de schoenen hoor. Zo van, goh, als ik nou straks dat beeld weer zie, zou dat gevoel dan achteraf een soort van illusie zijn geweest van vroeger? Hè? Zou dat er niet meer zijn? Dus ik vond het heel spannend om weer terug te gaan naar diezelfde beelden, naar datzelfde museum. Na zoveel jaar, en ik kwam daar en het was er meteen weer. Dat is heel, heel merkwaardig. Een soort van zelfsprekende goedheid.
We gaan terug naar die ene vraag. U heeft afscheid genomen van het kerkelijke christendom.
Ja.
U bent de gnosis gaan bestuderen. U bent in de wereld van de gnosis, van de gnostiek terechtgekomen. Op zoek gegaan naar God, Jezus.
Ja. Ja,
naar het buitendijks gevoel.
Ja. Ja. Dus ik kom toch even terug bij het boeddhisme. Hè? Ja. Want toen ben ik bijna nog boeddhist geworden. Dus ik denk dan vanwege dat beeld moet ik misschien wel boeddhist worden. Maar dat ben ik niet geworden. Dat is een lang verhaal. Maar dat is nu, omdat we daarbij terug terecht moeten komen, ben ik niet geworden. Tot mijn verbazing trof ik datzelfde soort gevoel aan in oude teksten waarover in de jaren 80 werd bericht dat die teruggevonden waren uit de begintijd van het christendom. Dat waren teksten uit de begintijd van het christendom die door de kerk later verboden waren. En de aanhangers van die teksten werden verketterd, werden als ketters neergezet. Die teksten waren verboden en die zijn ook ergens begraven in een klooster. En daar wist niemand meer van dat ze er waren. Althans, we wisten wel dat er ketterse teksten waren geweest. Maar we hadden die teksten niet. Die zijn in 1945 teruggevonden. Daar ben ik mee als cultuurfilosoof in gaan verdiepen. Gewoon, ik wilde weten waar dat over ging. En tot mijn grote verbazing trof ik daar een bepaald soort sfeer aan die ik kende. Althans, ik kon mijn buitendijkse gevoel en dat gevoel tegenover dat Boeddha-beeld, kon ik met rijmen met die teksten.
Uh-huh.
En daarom zei ik, toen iemand vroeg waarom schrijf je boeken over Jezus? Ja, omdat ik van verbazing nog niet bekomen ben. Maar datgene wat ik verwierp in mijn jeugd, hè, dat beklemmende binnendijkse gevoel, wat ik kende van de schorren, wat ik kende van dat beeld, zitten tegenover dat grote Boeddha-beeld. Ja, op een of andere wijze gingen die teksten daarover. En jij hebt dat, of u hebt dat terecht genoemd, de kennissen des harten. Hè? Dus een soort weten wat een beetje mystiek is, een beetje mysterieus is, maar wat er toch heel nadrukkelijk kan wezen, wat heel erg aanwezig kan zijn, maar wat bijna zonder inhoud is. En dan eerst denk je, hey, verdraaid. Die teksten gaan daarover.
Ja, en inmiddels is Jezus ook verschoven van het binnendijksgebied naar het buitendijksgebied. Met andere woorden, Jezus is in uw gevoelswereld aangeland.
Ja, als een medemens.
Dat moet een opluchting zijn.
Ja, dus niet meer de zoon van God, niet meer zelf God. Maar een mens, een bijzonder mens. Met een hele bijzondere,
een prachtig mens.
En voor zijn tijd heel vernieuwende en verrassende visie op het leven. Een mens die ik kon herkennen. Waar ik mij verbonden mee kon voelen. Jezus is inderdaad, u zegt dat mooi, ook buitendijks geworden.
Ja. Jezus, is buitendijks gegaan. Ja.
Ja. Ja, ik heb hem op de Schorre ontmoet. Ja. Ja.
Ja. Zou Jezus er blij mee zijn dat hij af en toe verplaatst wordt?
Ach, als je die oorspronkelijke boodschap leest, zoals die in die Dag Hammadi-teksten besproken worden,
ja,
dan was dat ook een man van de weg. Ja, dus van onderweg zijn. Dus die verplaatste zichzelf voortdurend ook.
Ja.
Ja. Die was niet iemand van de ene waarheid. Juist niet. Juist niet.
Jezus was niet iemand van de ene waarheid.
Nee, juist niet.
Juist niet.
Juist niet. Nee.
Taal naar mijn hart. Taal naar mijn hart, ja.
Ja. Ja. Jezus was een bijzonder mens.
Ja.
En een van de mooiste uitspraken uit een van die teruggevonden teksten, het Thomas-evangelie is.
Het Thomas-evangelie, even voor de duidelijkheid, is een van de teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, die in 1945 in het dorpje Nag Hammadi
is teruggevonden.
Is teruggevonden. Ja. Ja.
En geschreven door degene die in het evangelie van Johannes de ongelovige Thomas wordt genoemd.
Oké. Okay.
Inderdaad, hij geloofde niet. Inderdaad.
En hij geloofde niet.
Hij geloofde, en dat wilde hij ook niet.
Nee.
Hij wilde ook niet geloven.
Want?
Want voor Thomas ging het daar niet om. Die vertelt over Jezus dus, ja, hè? In dat Thomas-evangelie. En dan zegt Jezus, als je begrijpt waar ik het over heb, letterlijk zegt hij, als je mijn woorden uit mijn mond drinkt, en dat is heel, heel bijzonder, dus niet uit je hoofd leert, maar mijn woorden uit mijn mond drinkt, mooie beeldspraak, hè?
Mm-hmm.
Dus, we hadden het in het begin van het gesprek over, als er een gesprek is tussen twee mensen die beide authentiek aanwezig zijn, dan vindt waarheid plaats. Hè?
Dus prachtig.
Jezus zegt, als je mijn woorden uit mijn mond drinkt, zul je worden als ik. En dan voegt hij daar zelfs nog maar toe. En ik als jij. Dus in dat Thomas-evangelie gaat het er juist om dat je wordt als Jezus. Hè? Dat Jezus niet de enige is die een zoon des mensen is, of de zoon van God, of wat dan ook. Hè? Dat hij uniek is als mens, maar dat hij iets heeft meegemaakt, iets ervaren. Van die zegt van, lieve mensen, dat kunnen jullie allemaal zo ervaren.
Mm-hmm.
Dat is niet iets exclusief van mij, maar het is iets wat voor elk mens ervaarbaar is. En dan ben je op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Een heel ander verhaal. He, dus hij is een mens als ik. En dat zegt Jezus in het Thomas-evangelie ook. Ik ben een mens als jij. Een wezen stelt hij zichzelf daar op gelijk niveau. En dat is natuurlijk, was voor mij, die opgegroeid ben in de gedachte dat Jezus zoon van God was. En de enige zoon van God. Natuurlijk een hele andere zienswijze. Die mij verbaasde. Die mij, ja, denk van, hé, hoe kan dat nou? Ja.
Ja. Dus hoor ik u zeggen, het kerkelijke christendom, de manier waarop het kerkelijke christendom de woorden van Jezus interpreteert, is een misvatting.
Ik doe niet aan waarheid. Ik doe niet aan waarheid. Nee, ik doe niet aan waarheid. Dus ik ga niet nou de christelijke waarheid vervangen door een andere waarheid. Dat doe ik niet. Dus ik zeg niet dat ik nou de enige ware Jezus heb gevonden. Ik heb teksten gevonden waarin uitspraken aan Jezus worden toegedicht, waar ik mee me kan verbinden. Dat is mijn persoonlijke keus. Het maakt mij niet uit of die teksten waar zijn of niet waar zijn. Als andere mensen in andere teksten willen geloven, dan moet iedereen dat helemaal voor zichzelf weten.
Mm-hmm.
Dus ik ga niet zeggen dat de Jezus die ik heb ontdekt,
ja,
is nu de enige ware Jezus. Okay. Ik wil het er wel over hebben.
Ja?
Ik wil het er wel over hebben.
U wilt het wel over hebben waarom deze manier van deze interpretatie van deze teksten voor u fascinerender is dan de klassieke kerkelijke manier van kijken.
Nou, in het begin, ik ben filosoof, dat is mijn vak. Hè?
Ja.
In het begin vond ik het gewoon interessant om een hele andere Jezus ontdekt te hebben. Maar dat hele leven van dat buitendijkse gevoel, die ervaring die ik had bij dat Boeddha-beeld, En dat gevoel wat ik ervoer bij het lezen van die teksten uit Nag Hammadi, dat ervoer ik toch wel als heel erg privé. Dat was een soort geheim leven van mijzelf.
Oké.
Okay. Ja, in het begin. Maar die andere verbazing is dat ik uitgenodigd word, omdat ik daar boeken over heb geschreven, om bijvoorbeeld lezingen te houden voor kerken. Hè? Mensen die bij kerken horen. Ik word door kerken uitgenodigd. Ik word door dominees uitgenodigd. Ik spreek tot dominees in een soort van nascholingscursus. Hè? Uh-huh. En tot mijn buitengewoon grote verrassing en verbazing blijkt datgene wat ik altijd als een soort van persoonlijk, ja, intiem spiritueel leven heb ervaren, waar niemand wat mee te maken had, maar dat was van mij. En je had daar de wereld. En dan blijken nou ineens andere mensen geweldig in geïnteresseerd te zijn. Dus datgene wat ik in die oude teksten ervoer, het blijkt zelfs een soort van honger naar te zijn, naar die andere beleving van het christendom. Mm-hmm. Ik ging ooit een keer, toen ik dat boek over Nag Hammadi pas had geschreven, wat in ogen van orthodoxe christenen misschien wel als heel ketters ervaren zou kunnen worden, ging ik naar Epe toe om daar over dat boek te hebben. Dat is zo'n beetje het episch centrum van de Zwarte Kousenkerk. Dus ik, naar de gereformeerde gemeente daar, de gereformeerde kerk. Nou, ik weet niet of het gemeente was of kerk, maar echt wel gereformeerd.
Ja.
Dus op weg daarheen in mijn auto bereidde ik mij voor op een stevig robbertje dogmatische strijd. Vind ik ook wel leuk. Hè?
Ja?
Ja hoor, vind ik ook prima.
Okay.
Vind ik ook prima. Dus ik kwam daar en ik zag daar een aantal euforische gezichten. Want mensen waren met mijn boek bezig geweest. En die waren helemaal blij. En die riepen uit van, eindelijk bevrijd van de zonde. En zo is het weer leuk om christen te zijn. En ook dat is iets waarvan ik zeg van, ja, ik ben van de verbazing nog niet bekomen dat ik in mijn jeugd heel nadrukkelijk afscheid heb genomen van het christendom. Dat ik daar me niet thuis voelde. Ik voelde me daar een vreemde bij. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik ben een hele andere weg gegaan. Die weg ben ik, weet je, in het geheim voor mezelf afgelegd. Hè? Dat is een soort van geheime spirituele
En dan kom je via een achterdeur toch weer in de kerk terecht.
Dan kom ik via een achterdeur toch weer in de kerk terecht.
Ja.
En dan word ik met open armen ontvangen. Ja, ik ben verbaasd. Ik ben ontzettend verbaasd over de honger die er is naar een hernieuwing van wat het zou kunnen betekenen om christen te zijn. Omdat heel veel mensen eigenlijk niet meer een gevoel hebben
maar
van,
zou het niet kunnen zijn dat er duizenden mensen ook binnen die gevestigde kerken juist hongeren en dorsten naar deze vrijheid, naar deze gerechtigheid?
Dat blijkt.
Waar de geest des Heren is daar is toch vrijheid?
Ja, maar natuurlijk.
Maar natuurlijk.
Nou ja, maar mag ik daar even over verbaasd wezen bij mijn afkomst?
Ja.
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 Dat ik als ketter, als iemand die er niet bij hoorde, en eens binnengehaald wordt als iemand die er volgens hun wel degelijk bij hoort. Ja, het is een hele verrassende wending in mijn leven, mag ik wel zeggen.
Ja, en inmiddels heeft u vele honderden lezingen over het Nag Hammadi geschriften, over het evangelie van Thomas, gehouden in honderden kerkjes in Nederland.
Dus, ja. 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 Ja, het is zo.
Het is zo, ja. De behoefte aan vrijheid is kennelijk groot.
De behoefte aan spiritueel voedsel is heel groot, omdat, zoals iemand mij een tijdje geleden zei, wij weten eigenlijk niet meer, dat was iemand die dan een functie bekleedde binnen een kerk, het zal wel een ouderling zijn geweest, wij weten eigenlijk niet meer zo goed wat het is om christen te zijn.
Oké.
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ja. Ja, dat is wat.
Luisteraars die kunnen het. Ik frons nu mijn wenkbrauwen.
Ja.
Ja.
Ja. Het zal wel een vrijzinnige kerk zijn geweest. Neem ik aan.
Oké.
Okay. Maar niettemin.
Ja.
Dus zou u eens willen vertellen wat dan dat misschien zou kunnen wezen?
Oké.
Okay. Zoiets. En daar word ik dan voor uitgenodigd. Ja. Nou. nogmaals, daar kijk ik van op. Dat is een hele verrassende wending in mijn leven, dat ik dus daartoe uitgenodigd word om mijn licht over het vroege christendom te laten schijnen, omdat men wil weten van waar ging het ook weer over, wat was ook weer de bedoeling. En die is echt anders, ja, dan dat traditionele kerkelijke christendom.
Het vroege christendom dat beschreven wordt, waar de Nagamadi geschriften over gaan. Het vroege christendom, dat is de context waarin het Thomas-evangelie is geschreven. Dat is een totaal andere.
Totaal anders. Ja.
Wat is er anders aan?
Hoe
kun je dat vroege
christendom? Nou, om te beginnen gaat dus dat vroege christendom, wat in die verboden teksten beschreven wordt, dat gaat niet over geloof. Geloof komt helemaal niet in voor. Het gaat ook niet over de dood van Christus. In het Thomas-evangelie wordt er helemaal niet gesproken over de dood van Christus. Ook niet over de opstanding. Waar gaat het dan wel over? Nou, ik leg het vaak zo uit. Stel dat jij een roos bent. Je bent een roos, ja? Omdat je een roos bent, weet je precies hoe het is om een roos te zijn. Dat weet je gewoon. Dat hoort bij het innerlijke weten van de roos, om het zo maar eens te noemen. Maar, nou, vertel dan allerlei mensen om je heen dat jij helemaal geen roos bent, maar dat jij een tulp bent. Ja. Nou, vraag jij. Je kijkt inderdaad heel verbaasd, hè?
Ik kijk nu verbaasd.
Kijk nu inderdaad verbaasd. Waarom kijk je verbaasd? Want omdat jij een roos bent, weet je helemaal niet hoe het is om een tulp te zijn. Maar als iedereen tegen je zegt dat je een tulp bent, denk je, ja, dat zal wel wezen.
Dan vervreemd je behoorlijk van jezelf.
Dat zou wel kunnen.
Ja.
Maar je weet niet hoe het is om een tulp te zijn. Dat weet je niet. Dat moet je dus van horen zeggen hebben. Ja? Dat heet een geloof. Dan wordt je verteld wat je bent, wat je doen moet en hoe je het doen moet. En waar die teksten, onder andere het evangelie van Thomas, nou toe oproept, is om al dat weten wat je aangeleerd is, wat je verteld wordt wie je bent, hè, dat je een tulp bent, waar je dus een geloof voor nodig hebt, want je weet niet hoe het is om een tulp te zijn, dat weet je niet.
Mm-hmm.
Dat moet je loslaten, dus je moet al het weten van je tulpheid, om het zo maar eens noemen, overboord, hè. Die kleren moet je uitdoen.
Mm-hmm.
En Thomas' evangelie staat dat je dan dus naakt zelfvertrouwen moet worden. En wat er dan tevoorschijn komt, is dat verborgen innerlijke weten van jou hoe het is om een roos te zijn. Dat weet je gewoon zomaar. Dat hoort tot je natuur. En waar nou die teksten overgaan, dus die teruggevonden teksten, nou gaan we die, dat elk mens anders is. Elk mens is anders. En dat elk mens ook weet hoe het is om te zijn wie die is. Maar ons wordt vaak verteld dat we dit zijn of dat zijn of dat zijn. En dat gaan we dan geloven. Maar als je dat allemaal los zou laten, als je dus die kleren vertelt, die tekst als symboliek, als je die kleren van dat uiterlijke weten uit zou doen, en dus naakt zou worden, dan word je één met je wezenskern. Dus
ja.
Als roos, ja, is er dan geen van buitenaf weten meer. En dan dient zich het innerlijk weten aan van de roos hoe het is om een roos te zijn. En dat geldt voor elk mens. Dus elk mens is anders.
Uh-huh.
Jij bent anders dan ik. Ik ben anders dan jij. Ik moet zijn wie ik ben. Dat weet ik hoe het is.
Oh ja?
Ja, dat zeggen die teksten. En u moet zijn wat u bent.
Ja. Yeah.
En als u bent en ik ben ik, en we hebben het erover, en ik kan daarnaar luisteren, en ik kan dat, als we dat, laten we zeggen, het wonder van jouw persoonlijkheid ervaren, ja, dan gebeurt er iets van waarheid. Dan gebeurt er iets heel anders. Dan zijn we samen op iets terechtgekomen waarbij respect is voor jou anders zijn, omdat dat jouw schoonheid is, en ook jouw betekenis, en de zin van jouw bestaan. En als u mij vrij kunt laten om tot mijn bestemming te komen, hè? Dan in die vrijheid die we elkaar kunnen schenken, die openheid, kunnen als het ware de ruimte nemen om onze weten van onze ware zelf te laten bloeien, zomaar uit zichzelf. En daar gaan die oude teksten om. over openheid, over vrijheid, over ja, dat elk mens uniek is, elk mens anders is, en dat daarin de bestemming van je bestaan gelegen is. En als u Rinus bent en ik ben Bram,
ja,
ja,
ja, ja.
En dat we in een uitspraak die ik graag gebruik, als ik dus Bram, hè, als werkwoord, ik ben aan het brammen, en u bent aan het Rinussen, hè, dan levert dat een bepaald soort gevoel op. Namelijk,
Bram is aan het brammen en Rinus is aan het Rinussen.
Ja, en als je dat doet met overtuiging,
yeah,
en dat je daarmee verbindt, dan levert dat, zo heet dat in die oude teksten, het gevoel op van volheid. Namelijk de ervaring dat je bestaan de moeite waard is. De ervaring, niet de filosofische idee, maar de ervaring dat je leven zin heeft.
De volheid, het pleroma.
De volheid, pleroma.
Ja.
Dus niet de zin van het bestaan als een filosofisch concept, maar als je samenvalt met je ware zelf en je handelen in de wereld daar ook uit voorkomt, hè, dan zal dat de ervaring van een zinvol bestaan opleveren. En dat is iets wat we elkaar zouden kunnen gunnen. Nou, jij mag Rinussen, en ik zou van jou de vrijheid krijgen om te brammen.
Ja.
Hebben we elk een hele eigen bijdrage aan het leven. Jij de jouwe, ik de mijne. En dan hebben we alle twee een ander zinvol bestaan.
Komt dat zo'n beetje in de buurt bij wat er boven de deur van het orakel van Delphi staat? Van het ken uzelf.
Ja, ken
uzelf en word wie gij zijt. Word wie gij werkelijk zijt. Dan moet ik aan, die associatie die kreeg ik daarbij.
Precies. Boven de poort van Delphi staat dus ken uzelf, hè?
Yeah.
En als je dan door die poort heen ging,
yeah,
dan was daar, kwam je bij een pentagram, zo vertellen hele oude teksten. Pentagram, penta is vijf, dus een vijfhoek. En dat is op een ingewikkelde manier. Vijf is, Griekse letter vijf is eta, en eta betekent ook gij zijt. Dus je gaat door de poort van ik ben.
Ja. Yeah.
En dan word je als het ware in die tempel ontvangen met het gij zijt. Je wordt dan...
Mooi.
Dan ben je dus daarmee deel van de kosmos, deel van het leven überhaupt. Als jij ontzettend je best doet om een tulp te wezen, ben je lid van de gemeenschap der tulpen. Die samen die afspraak hebben gemaakt dat ze een tulp zijn. Maar als jij een roos bent, ben je deel van het leven.
Okay.
Ben je deel van de natuur.
Ja. Yeah.
Als jij probeert anders te zijn dan je bent, ben je geen deel van het leven, ben je geen deel van de natuur. Dan ben je deel van een club die hebben afgesproken dat we zo en zo zijn. Bijvoorbeeld dat we zondig zijn, dat we verlost moeten worden door de genade van het zoenoffer. Maar als jij gewoon alleen maar bent wie je bent, ben je daarmee deel van het grote geheel.
Yeah.
En dat is de essentie van de gnostiek. Hè? Wie zichzelf kent, kent het al.
Ik had ooit eens een oud buurmannetje waarover veel geroddeld werd. En toen zeiden we tegen hem van, vindt u dat niet erg wat ze allemaal over u zeggen? Ach, zei hij, ze mogen alles over me zeggen, behalve dat ik een stoomlocomotief ben. Maar dat is me nog nooit gelukt.
Ja.
Ja, ze zullen je maar dwingen om een stoomlocomotief te zijn. Dan word je doodongelukkig van.
Ja, maar dat is toch wat in mijn jeugd met die honderden mensen in die kerk zaten gebeurde. Mm-hmm. Hun werd verteld dat ze zondig waren.
Ja.
Maar ook dat ze dat moesten geloven.
Mm-hmm.
Om in de hemel te kunnen komen. Dus je moet eerst geloven dat je zondig bent, pas dan mag je in de hemel komen. Dat is net zoiets als vertellen dat je een stoomlocomotief bent. Ja. Ja, het is, en dat je dat dan ook nog gelooft. Dat je ook nog bereid bent om dat te geloven. Dat is net zo wonderbaarlijk als dat ik zou geloven dat ik een stoomlocomotief ben.
Ja. Ja, en dan kwam je in die kerk en dan had je net een meisje gezoend. Nou, dan was het helemaal...
Of een meisje jongen niet, hè, maar het meisje wel.
Wat zei je?
Voor mij is jongen niet, maar het meisje moest natuurlijk wel... Alleen vrouwen doen natuurlijk zonde wat dat betreft. Ja.
Oh.
Zo hoort dat natuurlijk ook in die kerken.
Ja, 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 ja.
Als een jongen en een meisje vroeger in die zwarte kousen kerken, als die zogenaamd moesten trouwen, moest het meisje ten overstaan van de kerk schuld bekennen. De jongen niet.
Ja. Nee. Ja. Nee, maar überhaupt heb je de gedachte dat je zou kunnen zondigen.
Ja, dat is in het evangelie van Maria Magdalena.
Ja.
Dat is ook teruggevonden. Hè? Dat is ook zo'n oude tekst die teruggevonden is. Van vragen de discipelen van wat is de zonde? En dan zegt Jezus, er bestaat geen zonde. Bestaat geen zonde.
Er bestaat geen zonde.
Bestaat geen zonde.
Wat een vrijheid.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Er bestaat wel het verdwaald zijn. Dat is als je dus denkt dat je iemand anders bent dan je bent. Hè?
Als je, terwijl je een roos bent, dat je dan denkt dat je een tulp moet zijn.
En ook ontzettend je best doet om de allerbeste tulp te wezen.
Ja.
Hè? En helemaal al je talenten daarvoor inzet. Hè? Dan ben je dus verdwaald in een vreemde werkelijkheid.
Oké. Okay.
Heet dat dan in die oude teksten?
En er lopen in dit landje nog wel mensen rond die lid zijn van de Orde der Tulpen?
Ja, van de Orde der Tulpen, ja. 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 En dan kun je dus weer terugkomen en dan kun je weer een roos worden. En dan, ja, dan is het goed. Dan is het goed zoals op die schor en achter dat Boeddha-beeld.
Nou gaan we die geschriften, Evangelie van Thomas... Het kan ons naar de vrijheid leiden, zo we dat mochten willen.
Ja, het kan, ja, dat is ook de bedoeling. Dat is van die oude teksten ook de bedoeling. Dat alleen in de vrijheid zelfrealisatie mogelijk is. Dus vrijheid is een soort van voorwaarde voor zelfrealisatie. Maar sterker nog... Als we het dan toch nog eens even hebben over die traditionele andere christelijke boodschap van de naastenliefde.
Ja.
Dat in die gnostische teksten ook benadrukt wordt dat als jou wordt verteld, gij zult, met nadruk op zult, lief hebben. En als je dat dan gaat toepassen volgens een aantal regels die daarbij horen, dan is dat geen liefde, maar is dat gehoorzaamheid.
Ja.
En in die gnostiek, daar geldt, dat liefde veronderstelt vrijheid. Geen liefde zonder geestelijke vrijheid. De kennissen des harten, hè, dus die middeleeuwse term die de Nederlandse gnostieke Gilles Quispel zo graag gebruikte, kennissen des harten, dat is eigenlijk een innerlijk weten van de liefde. De roos weet, hè, de roos als symbool van de liefde, de roos weet van de liefde als iets wat in de roos zelf aanwezig is. En als de roos weet hoe het is en hoe fijn het is om in alle vrijheid, zonder daarin gehinderd te worden, roos te kunnen zijn, hè, zal die het een tulp, die een echte tulp is, ook gunnen om een tulp te zijn. Omdat de roos weet hoe goed het is om een roos te zijn. Zal die tegen tulp zeggen, wees jij maar fijn een tulp. Dat is liefde.
Dat is liefde.
Dat is liefde. Dus elkaar de ruimte schenken te zijn wie je bent.
En daar heb je geen geboden voor nodig.
Daar heb je geen geboden voor nodig.
In de zin van niet in de zin van geboden en verboden, zoals er in sommige tradities mee gegooid en gesmeten wordt.
Nee. En dat is natuurlijk... Dat klinkt heel anarchistisch. Hè? Dat is natuurlijk in de begintijd ook door de kerk steeds gezegd. Die gnostici, dat zijn anarchisten, die houden zich aan God nog gebod.
Is dat zo?
Ja. De gnostici zijn enorm verketterd. Ja, die zijn van alles nog wat beschuldigd. Daar lost de honden geen brood van, wat daar allemaal over verteld is, wat achteraf helemaal niet waar blijkt te wezen. Die zijn van allerlei traditionele misdaden zowat beschuldigd die tot het slechtste van de mens behoren.
Uh-huh.
Maar dat blijkt in die teksten helemaal niks van. Hè? Dus verplichte kindermoord enzovoort en allerlei entaartete gedragingen. Nee, daar blijkt helemaal niks van. Nee, het is juist de kerk die in de loop van de geschiedenis ongelooflijk veel geweld heeft gebruikt.
Ja.
De geschiedenis van het christendom is niet iets om vrolijk over te worden.
Zou je kunnen zeggen dat de Kataren die in Zuid-Frankrijk, dat gnostici zijn?
Ja.
Ja?
Toen ik een van mijn eerste ontdekkingen met de gnostiek was met de Kataren ik hou van verhalen rondom Parsifal. Dat is een oude hobby van me.
Okay.
Ik ken het verhaal Parsifal uit mijn hoofd, van Wolfgang van Eschenbach.
Ja.
Daar hou ik wel eens, heel te doen, ik al lang niet meer hoor, maar avondvullende programma's mee. Gewoon als een soort van hobby, hè, het vertellen van het verhaal van Parsifal. En op een verjaardagsfeestje vertelde iemand mij dat de Parsifal een geheime leergave was. Een geheime weergave was van van de leer van de Katharen. Ik had van de Katharen nog nooit gehoord. Dat is voor mij een volkomen nieuwe term, nieuwe naam. Maar ja, vanwege Parsifal wilde ik wat meer over de Katharen weten. Dus ik ging naar de Koninklijke Bibliotheek, ging op zoek naar een boekje over de Katharen. Boeken over de Katharen. Was er eentje in Nederland, in de bibliotheek, Universiteitsbibliotheek in Groningen. En dat liet de koninklijke komen en dat las ik. En daar werden dus verschrikkelijke dingen verteld over die Katharen. Katharen leefde in de 12e en 13e eeuw in Zuid-Frankrijk.
Uh-huh.
Als deel van de hoofdse cultuur. Maar in het boekje werd verteld dat dat verschrikkelijke mensen waren. Inderdaad ook verplichte kindermoord, hè? En allerlei andere zaken. Dus ik dacht, nou. Als dat iets met Parsifal te maken zou moeten hebben. Dus ik ben toen naar Zuid-Frankrijk gereisd, de volgende vakantie, waar net wat boeken verschenen over die Katharen. En daar bleek al dat dat iets heel anders was. Dat eerste boek wat ik las, was geschreven door een katholieke priester. Die het traditionele verhaal van de katholieke kerk vertelde over die Katharen. Toen ik in Frankrijk kwam, trof ik daar boeken aan van Franse historici. Die vrij waren en daar gewoon de historische werkelijkheid proberen te ontrafelen. Dat bleek dus dat er in de 12e en de 13e eeuw, dat er toen dus nog steeds mensen waren die er gnostische ideeën op nahielden. En die zijn vervolgens door de Rooms-Katholieke Kerk, die toen op het toppunt van zijn macht was, bloedig uitgemoord. Nou, dat eerste boekje over die Katharen werd verteld dat die Katharen dat een sekte was. Zomaar uit het niets tevoorschijn gekomen. Een soort van onkruid in de achtertuin van Rome. En alleen maar in Zuid-Frankrijk. Dus in de tijd geïsoleerd en ook geografisch geïsoleerd. Alleen maar toen, 12e, 13e eeuw, en alleen maar in Zuid-Frankrijk. Dat beeld is volkomen veranderd in de afgelopen 10, 20 jaar. En dat is een van de buitengewoon interessante gebeurtenissen over de geschiedenis van het christendom. Want wat bleek nou, toen die teksten teruggevonden waren uit de begintijd van het christendom, dat een van die Katharen die op de brandstapel is beland, dat hij tijdens het verhoor teksten citeerde uit het evangelie van Thomas. Dat was een opzienbarende ontdekking. Dat wisten we voorheen niet, want het evangelie van Thomas, daar hadden we de tekst niet van. Maar de kerk had wel de verslagen bewaard van die inquisities, van die verhoren. Die kun je gewoon bestuderen, die zijn vrijgegeven. Ineens ontdekten we dat die Kathaar dus uit zijn hoofd citeren uit het evangelie van Thomas. Dat wisten we pas toen het evangelie van Thomas was teruggevonden. Dus katharisme was niet geïsoleerd in de tijd. Er is een ononderbroken continuïteit tussen het vroege christendom en de Katharen.
Oké.
Dus dat is al een hele nieuwe heroriëntatie. Dat betekent dat de gnostiek
heeft
tot ongeveer 1300 in Europa bestaan. Dus toen pas uitgeroemd.
Zijn er nog organisaties of spirituele bewegingen in West-Europa die je gnostisch zou kunnen noemen?
Ja. Naar mijn eigen opvatting is er één beweging in Europa en in het westerse cultuur die je gnostisch zou kunnen noemen.
Ja.
Binnen de westerse cultuur. Dat is vrijmetselarij.
Vrijmetselarij.
Met zijn rituelen en van alles en nog wat daar omheen hoort.
Ja.
Is dat heel gnostisch van sfeer. Het zijn dezelfde ideeën.
Ja.
Met name op u komt het aan.
Okay.
Maar ook het vieren, bijna het vieren van de persoonlijke eigenheid. En het ook zien als de persoonlijke eigenheid als je eigen bestemming. Hè? Het op u komt het aan.
Ja. Meneer Moerland, we moeten zo langzaam een beetje naar een afronding toe. U bent de schrijver van vele, vele, vele boeken. U heeft er inmiddels al ik heb geen idee. 10, 20?
Nee, zoveel niet hoor. Nee, 5. Ik ben nu met mijn laatste boek bezig. En dat gaat heten Schatgraven in het Nieuwe Testament.
In het Nieuwe Testament.
Ja.
Dus u heeft geschreven...
Schatgraven
in Nag Hammadi.
Schatgraven in Thomas.
En het gaat over de Thomas-evangelie.
Ik heb die gnostiek leren kennen.
Ja.
En nu ga ik met een gnostische blik ga ik het Nieuwe Testament lezen.
Ja.
En ik denk dan, daar staat iets heel anders.
Schatgraven in het Nieuwe Testament.
Ja.
Ja. Daar staat iets... dat weet u nu al. U bent aan het lezen. Maar u... Er staat iets heel anders.
Daar staat iets heel anders dan wat die man in mijn jeugd van die preekstoel tegen die mensen in die kerk zei. Daar staat iets heel anders. Vandaar dat die evangelisten ook zeiden in de tijd.
Ja.
Wie oren heeft, die horen.
We moeten afronden. U heeft vast een website waar mensen informatie kunnen vinden over uw werk. En dat is simpelweg
www.bramoerland.com
www.bramoerland.com daar is alles te vinden over het gedachtegoed van Bram Moerland, over de Nag Hammadi geschriften, over het Thomas-evangelie en straks ook over het schatgraven in het Nieuwe Testament. Tot zover, Tendens. Samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Waver. De techniek was in handen van Dick Labbers.